Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Ook vanmiddag gaat dominee Aversluis uit Ede ons voor. En de collecten zijn vandaag in de eerste plaats voor de kerk. En de tweede collecte is voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 34 vers 2 en 11. Kom, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 2 en 11. Bij de kerk van alle tijden en wereldwijd doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we op Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Daarna openen we de schriften en we lezen ook vanmiddag uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37, vers 1 tot en met 14. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we op Psalm 143, vers 10 en daarna lezen we Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, Gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En zie, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom, profeteer en zeg tot hen, Zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God in het gedeelte dat we gelezen hebben. En het bijzonder het laatste deel van vers 9, vers 9b. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Voor we daarna luisteren willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten wij samen bidden. Heilige, drie enige Heere, u brengt ons ook vanmiddag weer samen in uw huis of thuis met ons verbonden. U brengt ons samen onder uw woord. Wat een voorrecht ontvangen we daarin van u. Wat bent u goed, Heere, dat u ons het leven geeft, dat u ons opzoekt keer op keer. En wilt u zo ook vanmiddag tot ons spreken? We lazen die bede om het werk van uw Heilige Geest om leven te brengen. En Heer, daar bidden we u ook vanmiddag om. Wilt u zelf met uw Geest in ons midden zijn, onder ons werken en uw woord zegenen dat het vrucht draagt? U hebt dat immers niet alleen toen gedaan en u wilt het niet alleen toen doen, maar ook vandaag, in ons midden. Heer, we hebben dat nodig, dat u zelf leven geeft, echt leven, eeuwig leven. En u belooft toch dat u dat wilt geven, rijk en overvloedig. Heer, wees u daarom ook vanmiddag in ons midden. En geeft u ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. U kent ons hart. U weet wat we nodig hebben. Wilt u zelf werken hier in de kerk, of als we thuis meeluisteren of waar dan ook. Heer, u weet alles wat er leeft in ons hart. Ook alles wat ons in de weg staat om uw stem te horen of om voor u te buigen. Misschien zijn er dingen die ons bij u vandaan trekken. Het leven hier op aarde, dingen die in de wereld zo aantrekkelijk lijken. Misschien zijn er zorgen die ons bezighouden, verdriet of psychische moeite. Hebben we geen uitzicht meer. Maar Heere, wat het ook is dat ons in de weg kan staan, wilt u het doorbreken en overwinnen door uw Heilige Geest. U kunt dat immers en u doet dat immers. Doden tot leven roepen. Wilt u dat ook vanmiddag doen? Heer, we bidden u voor uw kerk, overal waar die samenkomt vandaag, in zoveel verschillende omstandigheden. Maar Heer, wilt u uw woord zegenen? Laat het vrucht dragen tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor de kerken waarin u ons een plaats gegeven hebt. Wilt u ons ook als kerken bewaren en de weg wijzen? En Heer, we moeten u ook belijden dat wij het als mensen zo vaak niet meer weten hoe het verder moet. En misschien is dat wel wat we moeten leren. Maar Heer, we mogen het van u vragen. Wilt u de weg wijzen? Het is uw kerk immers, niet die van ons. Heer, wijst u de weg. Bewaar ons bij uw woord. Geef dat we geen eigen wegen gaan die bij u en uw woord vandaan voeren. En bewaar ons bij elkaar. Bewaar ons voor het werk van de boze die er altijd op uit is om verdeeldheid en verwarring te zaaien. In de kerk en in gemeenten en tussen mensen. Geef dat we hem geen voet geven. En wilt u zijn werk afbreken en uw koninkrijk uitbreiden? Heer, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Wees u met alle die daarin werkzaam zijn, vaak in eenzame posities. Geeft u kracht om het vol te houden en wilt u ook vrucht geven op het werk. We bidden u bijzonder ook voor uw volk Israël, bij alles wat daar ook op afkomt. Wilt u het bewaren en wilt u uw belofte die van kracht blijven vervullen en hen brengen tot het geloof in u, Heere Jezus Christus, de beloofde Messias die gekomen is en die alles volbracht hebt. Heer, we bidden u voor onze overheid. Geeft u hen wijsheid om ons te regeren bij alle dingen die ook in ons land spelen. Aan onrust, aan verdeeldheid in de samenleving. Zoveel ook dat bij u en uw woord vandaan brengt. En niet alleen in ons land, maar ook breder in Europa en wereldwijd. Ook als we dat verzet daartegen, tegen een leven naar uw woord, merken soms in aanvallen op huwelijken, gezinnen, de weg die u wijst in uw woord. Heer, bewaart u ons voor verkeerde manieren om dingen aan de orde te stellen en geef ons tegelijk vrijmoedigheid om de weg van uw woord te gaan en daar ook van te getuigen. Heer, we bidden u voor deze wereld in nood. Een wereld waarin we zoveel leed en ellende zien. Waarin we de gevolgen van de zonde merken. In oorlogen, in spanningen tussen mensen en volken. In natuurgeweld en de verschrikkelijke gevolgen daarvan. Heer, we bidden u voor zoveel mensen die in nood zijn. Ver weg, maar ook dichtbij. Geeft u ons open ogen en open harten daarvoor. Wilt u zich ontfermen en in de nood voorzien. Heer, we bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt. Geeft u daar bijzonder uw genade om trouw te zijn. Ook als het veel kost om u te dienen. En geef ook ons uw genade. Wij die leven in een land met zoveel vrijheid en voorrechten. Heer, geef dat we niet zo aan gewend raken en er verwend mee raken, dat we onze toekomst ook hier gaan zoeken. Leer ons uw koninkrijk zoeken, uw gerechtigheid. En dan belooft u toch te voorzien in al het andere. Heer, wilt u zo zelf in ons midden zijn vanmiddag? Geef ons wat we nodig hebben. Wilt u onder ons wonen en werken. En we mogen het ook horen vanmiddag dat we van u veel mogen verwachten. Dat er bij u hoop is, zelfs in de meest verdrietige en hopeloze situaties. Heer, wilt u dan door uw geest in zulke omstandigheden ook uitzicht geven. En moed en nieuwe kracht. Wees u in ons midden en hoor ons gebed, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 79, vers 1 en 4. Een psalm die zingt over de oorlog rondom Jeruzalem, getrouwe God en heidenen zijn gekomen, ze hebben stout uw erfland ingenomen. En dan gaat het ook over lijken die onbegraven blijven liggen. We komen dat ook tegen in het gedeelte vanmiddag. En ook een belijdenis, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heer. Psalm 79, vers 1 en 4. gemeente na de preek zingen we op Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was ik dan gebleven? Wacht op de Heere, houd moed. Psalm 27, vers 7 zingen we na de preek. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, tegen wie praat ik eigenlijk? Hoort die wel wat ik zeg? Je kunt je dat wel eens afvragen. Als je bijvoorbeeld een jongere voor je hebt, op school of in de huiskamer, die helemaal op lijkt te gaan in zijn schermpje. Je kunt er wel tegenaan praten en er komt ook wel eens wat terug. Maar op de een of andere manier voelt dat toch niet echt als contact, als een gesprek. Achter de krant kan dat natuurlijk ook. Want bij een echt gesprek heb je contact. Dan luister je naar elkaar. Dan zie je elkaar. Dan ben je helemaal gericht op de ander. En als je echt ergens over wilt praten, iets dat belangrijk voor je is, of je wilt iets tegen iemand zeggen, dan wil je ook zijn volle aandacht hebben. Dus je vraagt ook wel eens even om die aandacht. Wil je hem even aankijken? Heb je even tijd voor me? Wat heeft het voor zin om wat te zeggen als er niemand luistert? Stel je voor dat ik hier moest preken en iedereen in de kerk zat te slapen of een beetje ongeïnteresseerd om zich heen te kijken. Wat heeft het voor zin om te praten als er niemand luistert? En toch kan dat wel. Ezechiël moet preken, horen we vanmiddag, niet voor mensen die slapen of niet zo geïnteresseerd zijn, maar voor doven, voor geraamten. En dan gebeurt er wat. Wij luisteren daarna onder het thema hoop voor botten en schedels. Hoop voor botten en schedels. En we zien drie dingen. Als eerste dorre dood. Als tweede een nieuwe schepping. En als derde een levende geest. Hoop voor botten en schedels. Dorre dood. Een nieuwe schepping. Een levende geest. Veel gedeelten uit Ezechiël zijn niet zo bekend, maar dit hoofdstuk wel. Een van de bekendste gedeelten van het boek. De vallei vol dorre doodsbeenderen, een dal vol botten. Ezechiël krijgt dat te zien in een visioen. Hij komt dus niet letterlijk in een vallei waar dit aan de hand is, maar de Heere laat het hem zien. En daarmee krijgt hij iets te zien, om zo te zeggen, wat achter de zichtbare wereld zit. Een geestelijke doorlichting van wat er op dat moment aan de hand is. Een boodschap die de Heere wil doorgeven. Maar het is deze keer wel een heel bijzonder visioen. Afschrikwekkend. Luguber haast. Want Ezechiël krijgt een beeld te zien van de dood. En de dood is niet iets om mee te spelen. Zoals dat wel gebeurt in horror of bij Halloween. Daarin zie je de macht van de duisternis. Dat past niet bij de God van het licht en het leven. Maar hier krijgt Ezechiël het wel te zien. Een vallei, een groot dal, helemaal vol botten. Doodsbeenderen, schedels van mensen. En de Heere laat hem om dat hele dal heen lopen. Zodat hij het goed ziet. Zodat het diep tot hem doordringt. Een vallei vol botten en schedels. En daar heerst natuurlijk de stilte van de dood. Kennelijk is dit een slagveld. In vers 9 gaat het over gedoden. Mensen die zijn omgekomen in de strijd. Blijkbaar is er een grote veldslag geweest. Ezechiël zal misschien wel gedacht hebben aan een van de veldtochten van Nebukadnezar. Die had Israël onder de voet gelopen immers. Jeruzalem verwoest. We zijn op dit moment wat verder in het boek dan het gedeelte waar we vanmorgen bij stilstonden. Toen was Jeruzalem nog niet ingenomen. Inmiddels wel. De stad is gevallen, verwoest. En zo had Nebukadnezar zoveel veldtochten ondernomen. Zelfs de wereldmacht Egypte had die verslagen. Maar op dat slagveld met die talloze gesneuvelden zijn de lijken achtergebleven. Zoals we dat ook zongen uit Psalm 79. Dus niet meegenomen, niet begraven, maar een prooi voor de wilde dieren en de elementen. En dat heeft zo lang geduurd, dat die lijken totaal vergaan zijn. De roofvogels hebben ze kaal gevreten. Alles wat kan verteren is vergaan. De botten zijn gebleekt in de zon. Er zijn alleen nog geraamten over. En die losse botten liggen kennelijk allemaal door elkaar. Ezechiël moet het hele dal rondtrekken. En hij verbaast zich over het enorm grote aantal botten. Dat moet een verschrikkelijke catastrofe zijn geweest. Er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Dat onderstreept hoe erg de situatie is. Totaal hopeloos. Er zit geen enkele levenskracht meer in. Die botten liggen daar onbegraven. Dat was in Israël heel erg als dat gebeurde bij iemand die overleden was. Iets verderop in hoofdstuk 39 gaat het over een grote strijd tegen de vijanden van Israël. Gog uit Magog. Die vijanden worden door de Heere verslagen. Maar daar staat apart nog bij dat de lijken begraven moeten worden. Bij de grootste vijanden gebeurt dat nog. Maar hier is het bij Israël zelf niet gebeurd. En dat is niet alleen maar op menselijk vlak erg. Maar het is een van de vloeken van het verbond. Toen Israël het beloofde land binnenkwam, had de Heer zijn zegen beloofd, rijke zegen, als ze zouden leven naar zijn woord. Maar ook de vloek, de vervloeking, als ze hem niet zouden dienen. In Deuteronomium 28 wordt dat uitvoerig beschreven. En een van die vervloekingen als Israël de Heer verlaat, is dat ze verslagen worden door de vijanden en dat de dode lichamen niet eens begraven worden. Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde. Nou, Ezechiël ziet dat hier in vervulling gegaan. En als hij heel dat al gezien heeft en het op zich in heeft laten werken, dan vraagt de Heer hem: mensenkind, zullen deze beenderen weer levend worden? Nou, wat een vraag, denk je misschien. Dat is toch volstrekt onmogelijk. Je leest in het Oude Testament wel een paar keer over iemand die wordt opgewekt uit de dood. Bij de profeet Elisa bijvoorbeeld, als die zoon van de vrouw uit Sunem weer tot leven komt. Maar dat is heel uitzonderlijk. En dat is altijd een enkeling. En het is altijd vlak nadat iemand overleden is. Ezechiël weet met die vraag kennelijk ook niet goed raad. Hoe kan dat ooit? En toch vraagt de Heer het natuurlijk niet zomaar. Bij God zijn immers alle dingen mogelijk. Eigenlijk geeft Ezechiël ook geen antwoord op die vraag. Heren, heren, u weet het, zegt hij. Hij zegt dus niet, geen sprake van, dat kan niet. Hij zegt ook niet volmondig, ja, het kan. Hij zegt, u weet het. Hij geeft het aan de Heren over. En wat betekent dat allemaal? De Heer legt er dan in zich heel uit vanaf vers 11. Deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Heel Israël. Dus niet alleen de twee stammen van Juda die nog over waren, maar ook de 10 stammen Israël, het Noordrijk, die al 130 jaar geleden in ballingschap waren gegaan. Ze lijken verdwenen. Maar de Heere ziet ze nog. Ze horen bij zijn volk. De situatie van Israël was inderdaad hopeloos. Dor. Dood. Ze hadden jaren van oorlog achter de rug. Het land was verwoest. De hoofdstad lag in puin. Het hart van de eredienst, de tempel, was er niet meer. Het volk was in ballingschap gevoerd. Wat is er van Israël over? Het is inderdaad de situatie van een slagveld. Verlaten. Voorbij. En dat is niet alleen de uiterlijke situatie, maar zo leeft het ook van binnen bij de Israëlieten. Ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, Onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Eerst waren ze zo optimistisch geweest. Jeruzalem gaat nooit verloren. Wat kan ons gebeuren? God staat aan onze kant. Dat was goedkoop vertrouwen. Ongegronde hoop. En nu is Jeruzalem toch gevallen. En dan slaat het door naar de andere kant. Een bodemloos pessimisme. Ze zien zichzelf als zo'n slagveld vol botten en schedels. Zo dor, zo hopeloos. Ze hebben alle hoop opgegeven. Ze zien niet eens meer op tot God uit hun ellende. Het is voorbij. We zijn verloren. Voorgoed. En de Heere zegt dus niet dat het overdreven is. Dat het wel meevalt. Hun houding is verkeerd. Maar over de situatie hebben ze gelijk. Israël is als een dal vol dorre doodsbeenderen. Hoe kan daar ooit leven in komen? En dat houdt bij Israël toen niet op. Je kunt de lijn ook doortrekken naar de kerk vandaag. Als je nou om je heen kijkt in Nederland. Wat is er van de kerk nou over? Niet dat het vroeger allemaal geweldig en beter was. Dat moeten we ook niet verheerlijken. Maar wat is de kerk klein geworden? Aan de rand van de samenleving. Als de coronatijd ons iets heeft laten zien, is dat er ook wel. Dat de economie veel belangrijker is voor de meeste mensen dan de kerk. En wat staan Gods goede geboden en de ruimte om te leven naar zijn woord onder druk? Het is niet onschuldig wat seculiere media onze kinderen meegeven over huwelijk en seksualiteit en gender. En dat zou allemaal nog te dragen zijn, om zo te zeggen. Als de kerk tenminste eensgezind en levend en krachtig was. Maar wat is er een verdeeldheid tussen kerken en binnen gemeenten soms. De een laat zich meevoeren door het denken van deze wereld. De ander gaat er tegenin, maar dan zo hard en onbarmhartig. Verwarring aan de ene kant. Verstarring aan de andere kant. En dat is het allebei niet. Waarvoor zou je meer gemeenteleden bij elkaar krijgen, denk ik wel eens. Als je een avond belegt over dingen die misschien gaan veranderen in de liturgie. Of een avond over het kruis van de Heere Jezus Christus. Ik vrees het eerst. En je mag er gerust over nadenken. Maar het gaat om het tweede in de kerk. Jezus Christus. En die gekruisigd. En in dat licht zijn zoveel dingen een stuk minder belangrijk. Hoe je er ook over denkt. Hoe ziet de kerk eruit in onze tijd, gemeente? Wij halen het nieuws vooral met onrust en verdeeldheid. En dan kun je vinden dat het door anderen komt. Maar kan dat ook geen hoogmoed zijn om dat te denken? Wij roepen zoveel meer naar elkaar. Of over elkaar. Dan dat we uit de diepte roepen tot God. Als je dat doet, is er hoop. Maar hoe kunnen geraamten dat doen? Hopelozer dan dit. Kan het niet. Misschien zitten hier vanmiddag jongeren in de kerk die het in de kerk maar een dooie boel vinden. Nou, als je naar dit visioen van Ezechiël kijkt, heb je nog gelijk ook. Als je maar wel bedenkt dat je er zelf tussen ligt. Want deze situatie geldt ons allemaal, gemeente. Het gaat hier niet over mensen die niet zo goed luisteren. Of die ziek zijn, maar dood. Morsdood in dit geval. Maar dat is wat de schrift zegt over ons allemaal van nature. U was dood in de misdaden en de zonde. Er is niemand die uit zichzelf God zoekt. Ook trouwe kerkgangers niet. Je kunt zeggen dat het in onze tijd moeilijk is om mensen te bereiken met het evangelie. Mensen hebben geen besef meer van heiligheid. Geen besef van hun eigen tekort. En hoe kun je de boodschap van de zaligmaker brengen die verlost van de zonde? Als je zelf denkt, hoezo zonde? Maar dat geldt niet alleen buiten de kerk. In de kerk net zo goed. Wij hebben van onszelf geen antenne voor het evangelie. Of geen antenne, in het beeld van dit visioen, niet eens oren om te horen. Geen hersens om te verwerken. Geen handen om er iets mee te doen. Dorre dood is het wat Ezechiël ziet. En dat gaat over Israël. En over de kerk. En over jou en mij van nature. Is dit hoe de Heere ook ons ziet, gemeente? Of misschien zit je geestelijk in zo'n situatie. Of door omstandigheden in je leven moedeloos, uitzichtloos. Geen toekomst voor je gevoel. Dan heb je geen actieplan nodig. Wat moet ik doen deze week? Dan heb ik niet een reformatie nodig. Maar leven. Als daar wat moet veranderen. Als er in zo'n situatie hoop moet komen. Dan komt dat niet uit ons. Maar bij God vandaan. Hij geeft leven. Hij zocht Adam maar even op in het paradijs. In zijn wonderlijke goedheid. U was dood in zonde en misdaad, schrijft Paulus. Maar God heeft ons levend gemaakt. Dat kon alleen bij hem vandaan komen. En hij deed het ook. Niet omdat het met ons toch wel meevalt. Maar omdat hij zo machtig en genadig is. En dat brengt ons bij het tweede, een nieuwe schepping. Want wat moet Ezechiël in dat dal vol dode botten gaan doen? Spreken, profeteren. Je hebt wel eens kinderen die willen graag een verhaal vertellen. En dat doen ze tegen hun poppen. Je kunt natuurlijk ook een verhaal vertellen aan je broertjes en zusjes, maar die luisteren niet altijd zo goed. Of die hebben commentaar, of die snappen het niet. Je kunt een verhaal vertellen tegen je poppen. Die blijven gewoon zitten, die zeggen niet dat het niet goed is. Je hebt uit de kerkgeschiedenis een verhaal over Franciscus van Assisi. Die ging preken tegen dieren. Maar dat is allemaal nog niks vergeleken bij wat Ezechiël doet. Preken voor doodsbeenderen. Je moet als profeet ook niet bang zijn om iets te doen wat andere mensen vreemd vinden. Of raar. Of abnormaal zelfs. Preken tegen geraamte. Het is toch zinloos. Dat is toch pure dwaasheid. Maar Ezechiël gehoorzaamt. Hij profeteert zoals hem geboden is. En dat is ook de eerste en de belangrijkste opdracht van een profeet. En van elke christen trouwens. Gehoorzaam zijn aan wat de Heere van je vraagt. Dan alleen heb je Gods zegen te verwachten. Ezechiël geprofeteerde dorre beenderen. Hoor het woord van de Heer. En als het woord van God klinkt, dan gebeurt er wat. Er komt een geruis. Het woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat kan ook een aardbeving betekenen. Dus het zal wel een groot lawaai geweest zijn. Al die botten die tegen elkaar aanslaan. Dat zou voor mensen natuurlijk een vrijwel onmogelijke opdracht zijn. Zoveel botten. Het menselijk lichaam heeft ruim 200 botten, 206 begreep ik van een geneeskundestudent bij de meeste mensen. En kinderen nog iets meer zelfs. Ruim 200. En als het dan om zoveel mensen gaat, een grote menigte, dan heb je het dus over duizenden en duizenden botten. Hoe krijg je die ooit uitgezocht? Hier gebeurt het. Die botten komen naar elkaar. Die vormen geraamten. En dan komen de pezen, spieren op, er komt vlees op, er komt huid overheen. Ezechiël was de zoon van een priester, die had natuurlijk ook een opleiding gehad om zelf priester te worden, voordat hij in ballingschap werd gevoerd. Dus hij had ongetwijfeld ook geleerd om dieren te slachten, voor de offers. Hij wist dus wel hoe zo'n lichaam in elkaar zat. Huid, vlees, spieren, botten. Maar dan is dat allemaal gebeurd. En wat heb je dan? Geen losse botten meer. Geen geraamte. Maar lichamen. Maar wel dode lichamen. Lijken. Er was geen geest in hen, eindigt vers 8. Dat is dus een terugkeer naar de situatie na die veldslag. En als het daarbij blijft, dan vergaan die lichamen weer. Ze leven niet. Dan kun je wel een hoop lawaai hebben. Veel vlees. Maar zonder geest is er geen leven. En daarom moet Ezechiël weer profeteren, vers 9. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En als Gods geest, Gods adem erin komt, dan komen ze tot leven. De Heere wekt doden tot leven. Een herleving, een nieuwe schepping. En dat wonder gaat op dezelfde manier als bij de schepping aan het begin. Dan staat het er ook zo. Dat God de mens vormde uit het stof van de aarde. En zoals kinderen dat vast wel eens gedaan hebben, een poppetje maken. Van modder waar je mee speelt of van klei op school een keer. Nou zo staat er, zo vormt de Heer de mens. Hij vormde de mens uit het stof van de aarde. En dan blaast de Heer zijn levensadem in de neusgaten. En dan pas is de mens een levend wezen. Nou dat wonder van de schepping wordt hier herhaald. Echt leven is er pas als God zelf met zijn geest of met zijn adem dat leven inblaast. Dat woord adem of geest of wind, dat is in het Hebreeuws allemaal hetzelfde woord. Nou, zo belooft de Heer een nieuw leven aan zijn volk Israël. Dat in de ballingschap ten dode lijkt opgeschreven. Hoe zullen ze ooit overleven in zo'n heidense omgeving? Hoe zullen ze ooit de Heer nog kunnen dienen? Als ze zo onder het oordeel van God liggen. Het lijkt de dood. Het einde. Het is de geestelijke dood ook zonder God. En toch is dat het einde niet. Omdat God zijn volk niet loslaat. De Heer was gekomen met zijn oordeel over hun zonde. Maar nu kondigt hij zelf de opheffing van die vloek aan. In vers 12 verschuift het beeld iets. Dan gaat het nog steeds over de dood, maar dan niet meer een dal vol doodsbeenderen, maar graven. De Heer belooft, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Wat is dat een wonderlijke profetie. Graven openen. Dat klinkt in het Oude Testament. En daar is vaak nog maar heel weinig zicht over een leven na de dood. Nog maar heel weinig zicht over het graf heen, naar de opstanding van de doden. Soms wel, maar niet vaak. Het lijkt met de dood afgelopen. Het graf is het einde. Een graf kan niet meer open. En nu mag Ezechiël profeteren op een dieptepunt van Israëls geschiedenis. Als alle hoop en verwachting weg lijkt. Mag hij profeteren dat God zelf de graven zal openen. Twee keer zelfs, vers 12 en vers 13. In de diepste hopeloosheid klinkt de rijkste belofte van hoop. De dood in het graf is het einde niet. De vloek wordt opgeheven. Er is hoop over het graf heen. De Heer is ook de God van doden. Gevallen op het slagveld misschien. Begraven of niet. De Heer zal zijn volk terugbrengen in het land Israël. Hij zal ze uitleiden. Zoals hij eens gedaan heeft uit Egypte. Dat is in vervulling gegaan toen het volk na de ballingschap weer terug mocht keren naar het beloofde land. En de Heer zegt opnieuw, of nog steeds, mijn volk. Hij vergeet zijn belofte niet zo makkelijk als zijn volk hem vergeet. Hij blijft trouw aan wat hij belooft. Ik zal uw graven openen, belooft de Heer. En dat kan omdat hij het graf geopend heeft op de paasmorgen. Het graf van zijn eigen lieve zoon. Israël zei, wij zijn afgesneden. Van de knecht des Heeren geldt dat ook, zegt Jesaja 53. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Hij heeft de vloek van de zonde gedragen. Alle vervloeking van wie Gods wet niet gehouden heeft. Hij nam het op zich. Hij heeft het naar Golgotha gedragen. En hij is eraan gestorven. Niet heel even. Maar tot op de derde dag. Tot in het graf. Maar omdat hij daar geweest is, is het graf anders geworden. Hij heeft de dood zelf verslagen. En de vorst van de dood, de Satan, het graf kon hem niet houden, want hij is de levende. God heeft het graf geopend voor zijn zoon. En omdat Christus in het graf geweest is en de dood overwonnen heeft, is het graf voorgoed anders geworden. Daarmee zijn alle graven van de heiligen in het Oude Testament veranderd. Daarmee zijn alle graven van Gods kinderen anders geworden. Geen eindpunt meer. De plaats van de dood. Maar een wachtkamer. Een doorgang naar het eeuwige leven. En eens als hij terugkomt, zullen alle graven geopend worden. Voor het eeuwige oordeel over wie hem afwezen. Tot eeuwige vreugde van wie hem liefhebben. En daarom is er hoop als je de Heere liefhebt en je gaat sterven. Job beleed dat al in het Oude Testament. Mijn lichaam zal in de aarde vergaan. Maar ik zal eens opstaan. Mijn verlosser leeft. En ik zal hem zien. En daarom is er troost als je een geliefde moet verliezen. En begraven die de Heere kende. Dat tekent je leven. Dat kan per situatie verschillen hoe diep dat gaat. Maar mensen zeggen soms, het is alsof er een stukje van mijzelf mee gestorven en mee begraven is. Dat kan als het kort geleden is, het kan ook van heel lang geleden. Of je kunt door andere omstandigheden of door psychische moeite zo vastzitten in de diepte. Dat het kan lijken of je innerlijk sterft. En toch is er hoop vanmiddag. Uw broer zal opstaan, zei Jezus tegen Martha. Ja, zei die, ooit, aan het einde. Ja ook, maar nu al. Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, al is hij ook gestorven. En door het geloof in hem is er troost te vinden, in het diepste verdriet en gemis. Als je rouwt om het gemis van je lieve man of vrouw, als je geen vader of moeder meer hebt, als je zus of een vriend moet missen, in Christus is ook kracht te vinden tegen alle machten van de dood. Diep in jezelf of om je heen. Hij is machtiger dan de dood en de duivel. Hij heeft de dood overwonnen. Bij Ezechiël klinkt dat paasevangelie al. De dood is het laatste niet. En wij hebben dit evangelie ook nodig. Bij de Heer is leven te vinden. Nieuw leven. Eeuwig leven. Als je nog dood bent in de macht van de zonde en je maakt het zelf niet anders. Hier klinkt de belofte van God dat hij machtig is om doden op te wekken. Bij hem is leven te vinden en verlossing uit de diepste nood. Hoe dan? En dat brengt ons bij het laatste, een levende geest. Want hoe komt er dan nieuw leven? Als je gevangen zit in de macht van de dood. Als je God niet kent persoonlijk. Hem niet lief hebt met heel je hart. Als er andere manieren zijn waarop je vastzit in de dood. In verdriet. In moeite. Twee dingen zien we duidelijk naar voren komen in dit hoofdstuk. Als eerste, het woord klinkt. De Heere geeft zijn belofte. In het vorige hoofdstuk klonk er ook al in Ezechiël 36, vers 26. Ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam weghalen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en mijn bepalingen doet. Dat is heel duidelijk niet om wie Israël is. De Heer zegt het erbij zelfs. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam. U hebt die naam ontheiligd, maar ik zal hem heiligen. De Heer belooft het, dat hij zijn geest zal geven die levend maakt. En hij laat het door Ezechiël verkondigen. Profeteer tegen deze beenderen. Ezechiël moet preken voor botten en schedels. Dat lijkt toch zinloos? Maar Ezechiël gehoorzaamt. En dan gebeurt het. Als het woord klinkt, dan werkt het ook met kracht. Onweerstaanbaar. Wat bij mensen dwaas en zinloos en onmogelijk lijkt, dat doet God. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. God spreekt tot doden. Dat kan helemaal niet. Een dode aanspreken of toespreken. Iemand is er niet meer. Maar de Heere doet het wel. Hij roept doden. En hij wekt ze op. En hij laat Ezechiël zien dat hij zo werkt. Door de prediking van zijn woord. Ezechiël profeteert. En de botten komen bij elkaar. Het worden lichamen. En dan komt Gods geest. Wat zal dat voor Ezechiël ook een bemoediging zijn geweest? Na zoveel jaren van ploegen op rotsen naar het leek. Het leek allemaal zo zinloos, wat hij zei. Maar zijn werk zal niet vergeefs zijn. Omdat Gods woord levend en krachtig is. Het werkt. Hij werkt. Erdoor. En zo klinkt het woord van God elke keer als je het leest. En als je het hoort in de prediking. Daarom is de prediking zo belangrijk. En is het zo belangrijk om er te zijn onder het woord. Als dat maar enigszins kan. Omdat dit het middel is waardoor de Heere werkt. Bij hem is leven te vinden. Wie kiest nu voor het leven de dood? Het woord klinkt en daarbij het tweede, de geest werkt. Dat krijgt grote nadruk hier. Dat woord dat je kunt vertalen met wind of geest, komt maar liefst 10 keer voor in deze versen. En dat werk van de geest is beslissend. Nou, die eerste keer profeteren van Ezechiël, dan worden die losse botten wel weer lichamen, maar er was geen leven in. En als hij opnieuw profeteert, komt de geest, Gods levensadem in hen en leven ze. Dat eerste moment, die verandering zonder echt leven. Dat kun je misschien vergelijken met de situatie van de discipelen na Pasen. Als de dood overwonnen is door de opstanding van Christus. Maar zelf zijn ze nog. Als doden. Christus is opgestaan. Dat horen ze wel. Sommigen vertellen het. Maar het dringt toch niet door. Ze zijn doodsbang. De deuren zitten stevig op slot. Pas als Christus zelf verschijnt, geloven ze het werkelijk. En pas als de Heilige Geest wordt uitgestort met Pinksteren, durven ze het echt aan allen te zeggen dat hij leeft. Het leven komt door Gods Geest. En dat geldt bij alles wat er in het Koninkrijk van God gebeurt en gebeuren moet. Zacharia profeteert later niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Geen menselijke macht, geen geweld. God zal het doen. En de Heer Jezus zegt het later tegen Nicodemus. Die wilde weten hoe hij het koninkrijk van God kon binnengaan. Dan moet je opnieuw geboren worden, zegt Christus. Of geboren worden uit water en geest. Anders kun je al veel weten met je verstand. Kun je zelf schriftgeleerde zijn en lid van het Sanhedrin, maar sta je buiten Gods koninkrijk. Maar het kan anders worden door zijn geest. En als hij komt, komt er ook echt verandering. Herleving. Vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heer. Er komt dus niet alleen maar oplossing van de ellende van dat moment, maar ook geestelijk herstel. Israël zal het erkennen als Gods werk. En dat is telkens weer het doel van Gods werk. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. Er komt een nieuwe verhouding tot hem. Geen goedkoop, maar een werkelijk vertrouwen op Gods belofte. Geen woorden zonder bekering, maar hart en mond samen. En wat is dat werk van de Heilige Geest nodig? Elke keer weer ook. Je kunt zo makkelijk weer oppervlakkig vertrouwen, zonder dat je de Heere echt nodig hebt. En als het anders loopt dan je dacht, dan kun je zo snel weer alle moed verliezen en wanhopen aan Gods belofte. De Heere Jezus wist het wel toen hij wegging. Het is nodig dat de Heilige Geest komt. En hij zendt hem. En hij beloofde, die zal u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Die zal u in alle waarheid leiden. Die zal mij verheerlijken. De geest leidt je naar het woord. Naar Christus in het woord. Hij verheerlijkt hem. En dan komt er leven. Dan komt er ook eenheid. Daar gaat het tweede helft van het hoofdstuk verder over. Hoe God ook Juda en Israël weer bijeenbrengt. Het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, al eeuwenlang van elkaar gescheiden. Ze hadden oorlog gevoerd. Ze waren godsdienstig een andere weg gegaan. De 10 stammen waren al lang geleden in ballingschap gevoerd. Maar God voegt zijn volk weer samen, belooft hij. Ze zullen weer één worden. Ze zullen mijn volk zijn. En ik zal hun God zijn. Staat er al twee keer toe. Ik zal hen tot één volk maken. Ze zullen één koning hebben. Mijn knecht David. Voor hen allen zal er één herder zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben. Dan hoor je toch niet alleen Pasen, maar ook Pinksteren al in de verte. Als het heil uitgaat naar alle volken. De volken zullen erkennen wie de Heere is. En hij zal zijn volk verzamelen. Uit alle volken tot één schaar, één kudde en één herder. Dat lijkt nog zo ver weg nu. Wat een verdeeldheid is er in de kerk. Je kunt als kerken sommige dingen samen doen en zondag zit je weer apart. Of je hoort bij hetzelfde kerkverband, maar je zou het heel erg moeilijk vinden om in sommige gemeenten lid te zijn. Dat is toch armoede en zonde, gemeente. In de hemel kan het zo niet. Wat maken wij er als mens zo vaak een puinhoop van? Verdeeldheid, dwaling, dood. Maar God brengt zijn volk samen, belooft hij. Ik zal hen tot één volk maken. En wat is deze vallei van doodsbeenderen? Daarom een boodschap van hoop vanmiddag. De Heer zoekt doden op. Hij roept ze tot leven. Hij wekt ze tot leven. Hij brengt zijn volk samen. Wat een roepstem voor wie geestelijk dood is vanmiddag. Luister dan naar deze woorden. En ga tot de Heer. Kies toch niet voor het leven de dood. En wat roept hem als het donker en koud is geworden in je leven. Als er geen geloof en hoop en liefde meer lijkt. Wat een bemoediging als je je koud en doods voelt. En je kunt het zelf niet anders maken. Want hier is een God die het wel kan. Die het wil. Die het belooft. En die zijn geest geeft. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Ezechiël moet preken voor botten en schedels. U had het vast niet gewaardeerd als ik u zo aansprak vanmiddag. Maar als er voor botten en schedels hoop is, dan is dat er ook voor mijn hart. Waar nog zoveel dood leeft. Dan is er hoop voor mensen die van God en de kerk zijn afgedwaald. Dan is er hoop voor de kerk in ons land. Te midden van alle onrust. Er is hoop. Er is leven. In God die doden levend maakt. Door mijn geest zal het geschieden. En daarom hoop op hem. Wacht op de Heer. Houd moed. Amen.
Thank you.
samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heren, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u. En we danken u voor uw woord waarin u tot ons kwam. Dat u ons opzoekt keer op keer. Dat u niet wacht tot wij vol belangstelling luisteren. Maar dat u roept. Dat u zelfs doden roept. Maar dan ook uw geest belooft en leven geeft. Heer, wat een heerlijke belofte zijn dat. Veel te groot voor ons beperkte en zo vaak ongelovige hart. Maar Heer, wilt u die belofte vervullen? Wilt u ook vanmiddag doden tot leven wekken? En herleving geven als we zijn ingezonken of bij u vandaan gedwaald. Heer, geeft u ook herleving als we op andere manieren gevangen zitten in de macht van de dood. In moedeloosheid misschien. In diep verdriet. Als we geen uitzicht zien naar de toekomst. Heer, breng ons ook dan bij u. De God van het leven, de God bij wie hoop en kracht is, hoe onze omstandigheden ook zijn. Heer, wilt u zo de prediking van uw woord zegenen? Wilt u er vrucht op geven in ons leven? We bidden u dat voor ons persoonlijk, we bidden u dat voor de gemeente, voor uw kerk in ons land en in heel deze wereld. Heer, geeft u dat er ook van ons leven een goed getuigenis uit mag gaan over uw naam. Dat er hoop is en toekomst waar die menselijk niet meer lijkt. Heer, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Bewaart u ons over de wegen. Brengt u ons veilig thuis. Wees ook met ons in de week die voor ons ligt bij alle dingen die ons dan wachten. Blijde dingen of verdrietige dingen. En Heer, geeft u hoop over onszelf, over ons eigen hart en over dood en graf heen op u de levende die het leven geeft. Neemt u alles weg wat niet was tot uw eer. Heb dank voor wat u gaf op deze dag in uw woord en ook in de ontmoetingen. Laat uw naam de eer ontvangen. Hoort u ons gebed. Vergeef ons al onze zonden. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij de Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Verlaat niet wat uw hand begon. Psalm 138, vers 4. Ga heen in vrede, ontvang met een binnenharde zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.